Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van J.C. Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in de Nagelaten Brokken, deel 2, uitgegeven door Stichting Het Braambos. Philpott heeft hem uitgesproken op een dinsdagavond in april 1852 te Bedworth. Naar aanleiding van 1 Thessalonicenzen 1, vers 9 en 10, en de titel is Afgoderij. Want zij zelf verkondigen van ons hoedanig een ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen, en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, den welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toren. De gemeenten in het Nieuwe Testament verschilden veel in gaven en genade. Dit kan worden afgeleid uit de manier waarop het de Heilige Geest behaagde om de apostel Paulus te inspireren tot hen te schrijven. De Romeinen bijvoorbeeld bleken zeer gezegend te zijn met geloof. Want de apostel zegt, hun geloof werd verkondigd in de gehele wereld. Velen van hen bleken hoogstaande gelovigen te zijn, hoog bevoorrecht met het geloof van Gods uitverkorenen. De Korintiërs, zegt de apostel, ontbrak het aan geen gave. De Heere schonk hen veel reden en kennis, waarmee zij te zeer opgeblazen waren. Het blijkt dat de Efeziërs diep waren ingeleid in de verborgenheden van het evangelie, want de apostel schrijft tot hen als tot degene die grondig onderricht waren in de verborgenheden van Christus. De Colossenzen waren niet alleen ingeleid in de verborgenheden van het evangelie, zoals de Efeziërs, maar de apostel spreekt over hun plichtsgetrouwheid, verblijdende en ziende uw ordening en de vastheid van uw geloof in Christus. De Filippenzen ondergingen veel vervolging, dezelfde strijd hebbende hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. De Hebreeën waren wankelende en werden zeer verzocht van het geloof af te wijken en het op te geven. Als wij de gemeente in het Nieuwe Testament bezien, zullen we zien dat er niet één zo hoog bevoorrecht was in het genieten van de dingen Gods als de gemeente aan Thessalonica. De apostel schrijft tot hen als zijnde zeer bevoorrecht met het zoete genot van het evangelie, zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heere Jezus Christus, voor onze God en Vader, wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in de Heilige Geest, en in veel verzekerdheid, gelijk gij weet hoedanigen wij onder u geweest zijn om uwentwil. Zo zien wij dat de gemeenten in het Nieuwe Testament niet allemaal dezelfde zaken genoten. De Galaten waren danig besmet met een wettische geest. Ze waren valse leraren nagevolgd, hadden hun rug van de berg Sion afgewend en waren teruggekeerd naar de zwakke en armzalige beginselen waaronder zij opnieuw in slavernij wensten te verkeren. De Hebreeën wankelden voortdurend, nauwelijks wetend of ze zouden volharden tot het einde. Dezelfde zaken worden in de kerk van onze dagen gevonden. Dezelfde verschillen, niet alleen in de kerk, maar ook in de personen. Sommigen zwak, anderen sterk. Sommigen hoog bevoorrecht, anderen hun hele leven onderworpen aan de slavernij. Bij sommigen is het voorjaar, bij anderen zomer, herfst of winter. De Heere handelt met verschillende personen zoals het goed is in zijn ogen, er nochtans voor zorgend dat alle dingen medewerken tot hun geestelijk goed. De woorden van de apostel die we voor ons hebben wijzen op twee zaken, waarover gesproken wordt als bijzondere kenmerken der genade. Hij zegt, want zij zelf verkondigen van ons hoedanig een ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Eén kenmerk van een persoon die deelgenoot der genade is, is tot God bekeerd te zijn van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Het tweede kenmerk dat hij van een deelgenoot der genade van het evangelie geeft, is en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Ik geloof dat wij deze twee kenmerken in elk kind van God zullen vinden. Als we een erg hoge maatstaf aanleggen, kunnen veel van Gods kinderen hun hoofd niet tot die hoogte opheffen. Maar hier zullen wij de maatstaf zien die door God zelf is opgericht. De apostel brengt twee kenmerken der genade in de zielen van deze bekeerde Thessalonicenzen naar voren en wijst daarop. Als de Heer ons hart met dezelfde genadige vinger heeft aangeraakt en het hem behaagt in onze zielen te schijnen, zullen we deze twee kenmerken vinden. Bedenk dat deze Thessalonicenzen tot een heidense kerk hadden behoord en daarom afgoden hadden aanbeden in de letterlijke zin van het woord. Ze hadden zich gebogen voor afgoden van hout en steen. Wat is de reden dat wij in de wereld zoveel uiterlijke afgoderij vinden? Waar wij onder de heidense volken ook kijken, of waarheen wij ons ook wenden, we zullen in meer of mindere mate afgoderij zien, het aanbidden van goden van hout en steen. Daarom moet er enig beginsel in het menselijke hart zijn dat dat hart brengt tot het aanbidden van houten en stenen goden. En omdat alle mensenharten hetzelfde zijn, moet er datgene in onze natuur zijn wat afgoderij is. De natuur en de geest ervan zijn aanwezig, hoewel het niet, zoals in het geval van deze heidenen, uiterlijk zichtbaar is. Welnu, wat is afgoderij? Wat is een afgod? Het in het menselijk hart samenbrengen of ontmoeten van twee tegengestelde beginselen. Die bevinden zich in ieder menselijk hart, worden in verschillende vormen en begeerten gezien en zijn vermengd met natuurlijke godsdienst. Afgoderij bevat twee zaken die geheel onderscheiden en tegengesteld zijn. Afgoderij bevat een verkeerde voorstelling van God. Tegelijkertijd vergoddelijkt het een bepaalde begeerte of verdorvenheid. Deze heidense afgodendienaars hadden hun God van de oorlog, God van de liefde, van de moord, van de wijn en de God van de dood. Hun afgoden waren vergoddelijkte ondeugden, begeerten, hartstochten, verdorvenheden en de goddeloosheid van het menselijk hart. De werking van Satan op de menselijke ziel was zodanig dat hij een afgod voortbracht die twee zaken vertegenwoordigden, die duidelijk onderscheiden waren, maar toch verenigd, godsdienst en begeerte, aanbidding en duivelverheerlijking. De voetval van het lichaam voor een god, die waarlijk niets minder dan een bepaalde vergoddelijkte begeerte en verdorvenheid was. Dit is duivelverheerlijking, valse godsdienst, het aanbidden van een bepaalde begeerte of een verdorvenheid onder het mom van godsdienst. Dit zijn onze natuurlijke verdorvenheden in de vorm van een belijdenis, waarbij wij onze trots aanbidden, onze achtenswaardigheid, onze hebzucht of onze liefde tot de wereld. Deze alle worden aanbeden onder het mom van een godsdienst, hetgeen afgoderij is. Dit is wat elk mens doet, behalve voor zover hij ervan bevrijd wordt door de kracht en de genade Gods. De mens moet iets aanbidden. Iedereen heeft een natuurlijke godsdienst. Als de geest duister is door de zonde, het hart onwetend, het oude deksel op het hart blijft en er geen onderwijs van de geest Gods in de ziel is, moeten wij iets aanbidden zoals de Atheners vanouds een altaar hadden voor de onbekende God. We moeten iets aanbidden en als hetgeen wij aanbidden de ware God niet is, aanbidden wij afgoden. Sommige personen buigen zich voor de grote gouden afgod die Nebukadnezar oprichtte. Erg veel harten hebben zich op deze gouden afgod gezet. Ze geven een beetje geld aan de godsdienst en als het maar lijkt alsof ze daarin royaal zijn, dan denken ze dat ze in andere zaken net zo hebzuchtig mogen zijn als het hen belieft, zodat hun godsdienst precies als die van de heidenen is. Die aanbaden gouden goden, deze aanbidden hun goud. Ze verbeelden zich dat het geheiligd wordt door er een beetje van weg te geven. Daarom mogen zij het aanbidden. Een mens aanbidt zijn eigen gerechtigheid onder het mom van godsdienst, valselijk heiligheid genoemd. Hij beroemt zichzelf op zijn somber en ernstig gelaat. Aldus geeft hij toe aan zijn trots en maakt zijn godsdienst tot een masker om zijn zonde te bedekken. En dit is het wat Gods volk in meerdere of mindere mate doet, totdat zij ervan bevrijd worden door de geest Gods. Sommigen zijn voortdurend aanwezig onder de middelen en gaan aan het avondmaal als middel om hun zonden weg te wassen. Het is precies zoals een man het eens zei. Hij kon de zonde niet zo makkelijk begaan voordat hij zijn gebeden had opgezegd. Om hun consciënties te bevredigen, willen sommigen niet ter ruste gaan of 's morgens opstaan zonder hun gebeden op te zeggen. Ze kunnen zich dan met groter vermaak in de zonde storten. Dit is afgoderij, het vergoddelijken van hun zonden, het aanbidden van hun begeerten onder het mom van godsdienst. Wij hoeven niet naar de heidenen te gaan om uit te vinden wat afgoderij is. Het is niet louter het aanbidden van een houten of stenen god, maar het is de begeerte en de verdorvenheid van het menselijk hart. Als wij in het hart graven en diep afsteken, zullen wij het beginsel daar ingeworteld zien, zoals de steenkool in de schachten van Bedford. Hoe dieper u graaft om de lagen steenkool te ontdekken, hoe meer u vindt. Zo gaat het met een mensenhart. Mensenkind, gij zult nog grotere gruwelen zien. Onze Angelsaksische voorvaderen waren afgodendienaars. Zij aanbaden de zon, de maan, Saturnus, Jupiter, Mars, Venus en Mercurius. Zodoende spreken wij over dies solis, of de dag van de zon, dat is zondag. Dies mond, de dag van de maan, maandag. De dag van Mars, Tivis Deeg, dat is dinsdag. De dag van Mercurius, dat is Wotnusdag, woensdag. De dag van Jupiter, Turnersdag, of de dag van Thor, donderdag. De dag van Venus, Frikasdag, dat is vrijdag. En de dag van Saturnus is Dies Saturni, zaterdag. Ik noem dit alleen maar om te laten zien wat een afgoderij zich in het menselijk hart bevindt. Welnu, hier is een kenmerk van genade, een kenmerk van de geest dat u tot God bent bekeerd van de afgoden. Er is geen ware godsdienst totdat het God behaagt het hart met zijn genadige vinger aan te raken. Er is geen geestelijk licht totdat het de Heere behaagt in de ziel te schijnen, geen geestelijk leven totdat er leven in de conscientie wordt geblazen. Als het de Heere behaagt in de ziel te werken, laat Hij ons één ding zien, dat we geheel zijn opgegaan in een valse godsdienst, in eigen gerechtigheid, dat wij onszelf hebben bedrogen en geprobeerd hebben Hem te bedriegen, dat we Hem hebben bespot met gebeden en uiterlijk vertoon waarin zich niets dan huichelarij bevond. Huichelaars, zulken die een godsdienst belijden en toch ontbloot zijn van het ware werk Gods in de ziel. Als het de Heere behaagt zijn vinger op de conscientie te leggen, snijdt er niets dieper dan dat het uiterlijk vertoon dat wij hebben gemaakt geen werkelijkheid bezit. Tot God bekeerd te zijn geworden is een helder bewijs dat we een openbaring van God in onze ziel hebben gehad, waardoor zijn vrees in onze harten is gelegd, zodat we Hem kennen als de enige waarachtige God, doordat Hij in onze ziel schijnt en zichzelf aan ons openbaart. Bezie de tegenstelling eens. De God die ze voorheen dienden, was een dode god zoals Baal of zijn priesters die voor die tijd oprechter waren dan velen nu. Ze sneden zichzelf met priemen, maar we zouden er niet veel vinden die ook zo ernstig of vurig zijn om met messen in hun vlees te steken totdat het bloed eruit stroomt. Hoewel zij zichzelf sneden en verwonden, toch hoorde Baal helemaal niet. En zo gaat het met ons ook. Als onze God een dode God is, zal er geen antwoord komen. God heeft nooit tot zo'n ziel gesproken. Er komt geen antwoord op het gebed, geen vergeving van zonde, geen openbaring van barmhartigheid, geen naar binnen schijnen van licht, leven, vrijheid en liefde. Er komt geen toepassing van Gods waarheid, geen zoete influistering van Gods belofte, geen aanbidden van God in geest en waarheid, geen kracht, geen gevoel in de ziel, geen werk des geloofs, geen arbeid der liefde, geen verdraagzaamheid der hoop. Het is een dode godsdienst gericht tot een dode God. Als het de Heere behaagt zijn genadewerk aan te vangen, wordt de ziel bekeerd van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. De levende God die alle tijd en ruimte vervult. Een God die alle beweegredenen kent. Een God die in de diepte van ons wezen ziet. Ik geloof vast dat geen levend mens de eeuwige God kent, totdat het hem behaagt zichzelf in enige mate te openbaren en in de ziel te schijnen. Dan kent hij de levende God, zoals de psalmist zegt, Gij omringt mijn gaan en mijn liggen, en gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere, gij weet het alles. Ware godsdienst is dit, het kennen van de levende God, een heilig God, een God die de zonde haat, een God die de zonde straft, een God die zich niet zal laten bespotten. Een God voor wiens vreselijke rechtbank wij moeten staan op die grote dag. Een God die alle harten leest en alle beweegredenen kent. Een God die weet aan wat voor zonden men zich heeft overgegeven. Een God die al de boze werkingen in het hart waarneemt en die ons uit alle gaten en hoeken drijft waarna wij de toevlucht kunnen nemen. Een God die het deksel van ongeloof van het hart oplicht en wiens ontzagwekkende alwetendheid in één oogopslag al onze onreinheid ziet. Een levende God die een levende aanbidding eist. Een dode God kan een dode aanbidding bezitten, maar een levende God eist een levende aanbidding. Er is geen levende aanbidding van een levende God, totdat het hemzelf behaagt het door zijn geest te geven. Hij is een geest en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Als u terugkijkt naar de eerste handelingen van God met uw ziel, zult u zien dat er levende aanbidding was, dat u niet kon rusten en voldaan zijn met een dode godsdienst. Dode gebeden voldeden niet. U wilde levende gebeden, levende zuchten, levend kermen en een levende aandrang tot God, een levend gevoel, een levende godsdienst, omdat zij gericht zijn tot Hem die eeuwig leeft en eeuwig blijft. Toen de Heere zichzelf aan de kinderen Israëls wilde openbaren, zond Hij hen door Mozes zijn grote naam, Ik zal zijn, heeft mij tot u lieden gezonden. Hij was voordien onder hen niet bekend als de grote Ik zal zijn, de in zichzelf bestaande Jehovah, wiens ontzagwekkende majesteit, vreselijke rechtvaardigheid en alomtegenwoordigheid, wiens plechtstatige en geduchte wezen wordt uitgedrukt met de woorden Ik zal zijn die ik zijn zal. Hij was voordien onder die naam bij hen niet bekend. En ook nu wordt hij onder die naam door de ziel niet gekend, totdat het hem behaagt zichzelf te openbaren als de grote Ik zal zijn. De in zichzelf bestaande Jehovah, een God van alle macht, die altoos en eeuwiglijk leeft. Hij wordt als zodanig niet gekend, totdat het hem behaagt het aan de ziel bekend te maken. In de eerste onderwijzingen, in de openbaringen van zijn opwekkende, genadige tegenwoordigheid, wordt hij dan gekend als de levende God. Een God die wordt aanbeden als de levende God. Een God voor wie wij beven. Een God die het gebed hoort en beantwoordt. Een God wiens wet voor ons een levende wet wordt. Wiens bedreigingen levende bedreigingen zijn. Wiens toren een levende toren is. Wiens ongenoegen een levend ongenoegen is. Wiens bekendmakingen levende bekendmakingen zijn. Die zegt, want ik leef en gij zult leven. Een ziel die zo de levende God aanbidt is levend, waardoor hij God kent. Naar de mate waarin wij hem kennen als de levende God, zullen wij een levende godsdienst bezitten. In onze toenadering tot hem zullen wij bemerken dat een levende God levende gevoelens voortbrengt. Als het de Heere behaagt de geest der hoop te doen verrijzen, zullen wij ons van tijd tot tijd bewust zijn van de levende God, levende verlangens, levende gebeden, levende schreeuwen, levende verzuchtingen die uit het hart voortkomen door een levend geloof, levend berouw, levende droefheid over de zonde, levend schuldbesef, een levende bekering tot God van de afgoden, een bekering van een dode God tot een levende God, van een dode godsdienst tot een levende, van een dood geloof tot een levend geloof. Aldus hebben wij in plaats van een dode hoop een levende hoop. De godsdienst van een mens wordt een levende godsdienst, die komt van een levende God en brengt tot een levende God. Hoe meer hij de tegenwoordigheid, macht, majesteit en heerlijkheid van de levende God kent en voelt, hoe meer zijn ziel nabij God zal leven en hoe meer de levende godsdienst in zijn hart zal worden gevoeld. Het kind van God is een wonderlijk paradox, een verborgenheid. Niet alleen voor anderen, maar ook voor zichzelf. Zoals elke tak en elk lidmaat van de oude mens nog in hem voortduurt, zo bevindt zich onder de lidmaten en takken van die oude mens ook die ene, namelijk afgoderij. Onthoud dit, dat hoewel een kind van God een levende God tot zijn God heeft, en deze levende God een leven dienen en aanbidden eist, en diegenen die hem aanbidden hem moeten aanbidden in geest en waarheid, er zich nochtans dan nog afgoderij in het hart bevindt, van begeerten, trots, eigen gerechtigheid, ongeloof, en elk lidmaat van die oude mens. Onder deze lidmaten is die van de afgoderij. Welnu, wat is dan een afgod? Iets dat mijn zinnelijke geest lief heeft. Hoe kan ik weten dan of mijn zinnelijke geest het lief heeft? Nu, wanneer wij eraan denken, dan vinden wij er heel veel vreugde in. Wij vertroetelen het, hebben het lief, liefkozen het, dartelen en spelen ermee, zoals een moeder met haar baby. Zie eens hoe ze dat kleine ding opneemt en daarnaar staart. Haar ogen zijn eraan verkleefd, ze is er dol op omdat ze ervan houdt, en maar al te vaak wordt het een afgod. We kunnen, als we onze eigen harten onderzoeken, een afgod herkennen aan datgene waarnaar onze verbeelding, verlangens en heimelijke gedachten uitgaan. En ik geloof vast dat niets te klein of te onbetekenend is om bij tijden een afgod te kunnen zijn. Zelfs een tulp of een kruisbes. Wat een prachtige grote kruisbes. Wat een mooie tulp. Sommigen wandelen op de dag des Heren hun tuin op en neer, hun kruisbessenstruiken bewonderend en het fruit prijzend, hoe mooi en groot dat wel is. Anderen bezien hun tulpen of anemonen. Ze kijken daarnaar en bewonderen ze, bevreesd dat de vorst ze enige schade zou hebben gedaan. Dit is al afgoderij, omdat het iets is waarop de geest op dat moment ziet boven God. Een ander maakt een afgod van zijn winkel. Hij komt naar de kapel om de dominee en het preken te horen, maar in plaats daarvan denkt hij eraan welke klanten hij gemist heeft, wat hij verloren heeft om door naar de kapel te komen. Zijn hart is daarom in zijn winkel. Dat is zijn afgod. De boer maakt de boerderij tot zijn afgod. Hij denkt aan zijn tarwe. Hij is bevreesd voor zijn gerst, hoeveel regen dat het nodig heeft. Hij beziet zijn beesten en zijn veestapel, hoe het daarmee is gesteld. Hij gaat zijn schaapskooi binnen, kijkt naar de schapen, is er verzot op. Daarom is hij een afgodendienaar, voor zover hij deze dingen boven God stelt. In plaats van geestelijk gesteld te zijn en zijn hart en genegenheden in de hemel te hebben, is er iets in zijn ziel waarnaar die ziel uitgaat, het een of het ander dat beslag legt op zijn genegenheden. En als we daar dieper zouden indringen, als we in deze steenkolenmijn of af zouden dalen en deze lusten, deze vuiligheid, deze viezigheid, dit duivelse dat in de zinnelijke ziel werkt naar boven zouden halen, dan zou de behoedzaamheid ons dan toestaan deze onbetamelijkheden te noemen, deze walgelijkheden, oh, zo zwart, zo vuil, zodat we erger besmeurd zouden worden dan de smerigste mijnwerken. Al deze neigingen werken in meerdere of in mindere mate in een kind van God. Er is een tijd geweest dat ik het niet geloofd zou hebben als men mij dit zou verteld hebben. Maar nu ken ik het, en door het kennen van hetgeen zich in mijn hart bevindt, kan ik ook andere harten lezen. Ik ken uw harten door het mijne. Uit pijnlijke ervaring weet ik dat zich in elk mens een hart afgoderij bevindt. Maar wat een genade is het om van dit alles, van al deze afgoden, tot God bekeerd te worden om de levende en waarachtige God te dienen. Wanneer vindt dit plaats? Geen mens kan zich bekeren totdat de Heere hem bekeert. Zijn gebed is dan, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Dit was het gebed van de profeet Jeremia. Als het de Heere behaagt ons te bekeren, dan zullen wij bekeerd zijn. Zoals in het geval van onze gezegende Heere, toen hij zich omkeerde en Petrus aanzag. Wat was het gevolg? Het verbrak Petrus hart. Naar buiten gaande weende hij bitterlijk. Zoals het de Heere behaagt des konings hart te neigen als waterbeken tot al wat hij wil, zo bekeert hij de harten van zijn kinderen. Wat een gezegende zaak is het, nu en dan tot God bekeerd te worden van deze afgoden, om de ellende, het diepe ongeluk en de ongenoegzaamheid die de afgoden veroorzaken te gevoelen. Er bevindt zich iets in afgoderij dat zo verlagend is, zo ongenoegzaam, dat het een mens door en door ellendig maakt wanneer hij zich daaraan overgegeven heeft door zijn afgoden te aanbidden en met zijn hart af te wijken van de levende God. Wanneer de Heere zich in genade door zijn genadige geest en tegenwoordigheid tot ons wendt, dan worden wij bekeerd van de afgoden en dienen de levende God. Wat is dat, de levende en waarachtige God te dienen? De apostel zegt, welke ik dien in mijn geest, in het evangelie zijn zoons, in Romeinen 1. Allereerst het dienen van God in de geest en niet met ons lichaam, omdat wij God kunnen dienen met ons lichaam en de duivel met onze ziel. Er wordt heel veel goddeloosheid begaan op de knieën. Een mens kan op zijn knieën liggen terwijl zijn hart zich in allerlei vormen van goddeloosheid bevindt. Een mens kan in de kapel zitten, een preek beluisteren, terwijl zijn hart allerlei vormen van gruwelijkheid bedrijft. Dat is God dienen met de lippen, maar niet in de geest. Wat zeggen wil, deelgenoot gemaakt worden van die gezegende geest, hem dienen in de geest vanuit een gevoelig, gelovig, liefhebbend hart, hem dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid de letter, hem dienen met enige openbaringen van barmhartigheid en liefde in de ziel. Dit is dienen in de geest in het evangelie zijns zoons. Zie, hoeveel ik deze woorden ligt opgesloten. Welke kenmerken van genade de apostel hier tevoorschijn brengt. Zich tot God bekeren van deze afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen, omdat de levende en waarachtige God wordt gediend in de geest, in het evangelie zijns zoons. Als God niet gediend wordt in de geest in het evangelie, is het louter lichamelijke beoefening. Geen evangelische gehoorzaamheid, geen gehoorzaamheid naar het evangelie, maar gehoorzaamheid naar de letter. een gehoorzaamheid naar de bijzondere arme beginselen der wet. Wat een genade dan om in staat te zijn God in de geest te dienen. Het trotse hart omlaag te hebben laten brengen, gewillig te zijn om God te dienen. Een ander zoet en gezegend kenmerk der genade is zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, dewelke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toren. Welnu. Dit verwachten van zijn Zoon uit de hemelen behoort hier niet te worden aangemerkt in zijn voornaamste betekenis. Ongetwijfeld betekent het het verwachten van de tweede verschijning van de Heere Jezus Christus, die ten andere male zal komen zonder zonde tot zaligheid. Aldus, als wachtende op die verschijning worden de heiligen in Gods woord voorgesteld. Hun geluk zal niet worden vervolmaakt totdat zij hem zien, gelijk hij is, totdat hij ten andere male komt, wanneer lichaam en ziel verenigd zullen worden. Dan zal hun geluk volmaakt zijn. Ze zullen nooit volkomen gelukkig zijn totdat zij de heerlijkheid verkrijgen. Hier dan vindt men die twee kenmerken: de staat van een kind van God en de kentekenen der genade in de ziel. Het ene is, zoals ik heb proberen aan te tonen, het bekeerd zijn van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Het andere is zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Waarom zou een ziel de Zoon uit de hemelen verwachten, tenzij hij weet dat God een Zoon in de hemelen heeft? Tenzij hij enig leven, gevoel en verlangen naar de Zoon van God in de hemelen heeft? Hoe weet u dat God een Zoon in de hemelen heeft? Wel, zegt u, dat zegt het woord. Nou, dat is juist. Maar hebt u geen ander bewijs? Als Gods woord dat zegt, hoe weet u dan of het woord van God de waarheid spreekt? Dat is ontzettend erg, zegt u, daaraan te twijfelen. Dat is het. Maar ik geloof dat wij ons er in onze eigen ziel niet bewust van kunnen zijn dat God een Zoon in de hemelen heeft, totdat hij wordt gezien met het oog des geloofs. Er is geen zien van de Zoon totdat hij door de geest wordt geopenbaard. Als wij in onze ziel geen openbaring door de geest bezitten, kennen wij de Zoon van God niet. We moeten hem in enige mate zien zoals Stefanus hem zag. Als wij voor onszelf in het hof der conscientie niet weten of God een Zoon in de hemelen heeft of niet, hoe kan dan van ons worden gezegd dat wij hem uit de hemelen verwachten? Als het de gezegende geest behaagt ons Jezus voor ogen te stellen als de Zoon van God in de hemelen, dan zien wij hem met het oog des geloofs, waarbij het de Heere behaagt hem in ons hart te openbaren als de God-mens, de heerlijke Immanuel, God met ons. Dan weten wij voor onszelf dat God een Zoon in de hemelen heeft. Als wij door de onderwijzing des geestes weten dat God een Zoon in de hemelen heeft, dan gaan de gedachten, de verlangens en de genegenheden van de ziel uit naar de Zoon van God in de hemelen. De ziel is vervuld met verlangens, begeerten en ademtochten naar een openbaring van en naar helderder gezichten op de zaligmaker, naar diepere, helderder en krachtiger openbaringen van de Zoon van God in de hemelen. Laat mij dit verduidelijken. Een vrouw is getrouwd en heeft een liefhebbende man. Hij verlaat zijn huis een tijd voor zaken, waarbij hij zegt dat hij op een bepaalde dag naar huis terug zal keren. Als die tijd gekomen is, wacht ze op zijn verschijning. Ze kent zijn voetstap en precies de manier waarop hij het handvat van de deur omdraait. Zo is het met een ziel die met de Heere getrouwd is. Er is een geestelijke vereniging tussen de Christus en de ziel. Hij is afwezig, hij komt niet, maar hij zal komen. De ziel wacht op zijn verschijning. De ziel kent de wijze waarop hij de grendels van het slot aanraakt, hoe hij zijn hand van het gat der deur trekt en hoe hij haar ingewand doet smelten. De ziel kent zijn stem, mijn schapen horen mijn stem, zij kennen die stem. Elk schijnsel van zijn tegenwoordigheid, elke toenadering van zijn allergenadigste persoon, elke openbaring van zijn liefde doet de ziel hijgen naar zijn verschijning. En als hij zijn aangezicht verbergt, is de taal van het hart, waarom toeft hij te komen, waarom blijven de gangen zijner wagens achter? O, dat de Heere mijn ziel zou bezoeken, mij zegenen met zijn tegenwoordigheid. in mijn hart schijnen en de belofte in mijn ziel thuisbrengen. Zo spreken wij met hem, zo hebben wij een zoete gemeenschap met hem, zijn zoon uit de hemelen verwachtende. Ziet wat een zoete en gezegende kenmerken dit zijn, kenmerken van genade in de ziel. Wees niet vergenoegd of tevreden met uzelf, tenzij u in meerdere of in mindere mate deze twee zoete kenmerken ondervindt. U weet wat u geweest bent, wat een ellendeling u geweest bent, hoe walgelijk en laag u in verleden tijden gehandeld hebt. Maar de Heere heeft op uw conscientie gewerkt en u bekeert van deze vervloekte afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen, om voor hem te buigen, hem in geest en waarheid te aanbidden, zijn grote naam te vrezen en te beven voor zijn wet en voor zijn almachtig ongenoegen. Zich bekeren van de afgoden om de levende God te dienen is een voelen dat de levende God bezit van u neemt door de verlichting van zijn geest en genade in uw ziel, terwijl u hem aanbidt in de geest en verlangt naar zijn gunst, terwijl al deze levende godsdienst in uw ziel gewerkt wordt door de levende God. Dit is de weg waarin het de Heere behaagt te werken, zodat u dagelijks berouw hebt, treurt en zucht vanwege deze afgoden, vanwege deze terafim, ineens kemels zadeltuig. Aldus met het hart zijn zoon uit de hemelen verwachtende, aldus wachtend op het woord van vrede, vergeving en genade, wachtend op een glimlach, op enige getuigenis van een aandeel in zijn dierbare verzoening. Zijn zoon uit de hemelen verwachtende, verwachtende met ernstig gebed, zijn zoon uit de hemelen verwachtende, 's nachts op uw bed, in het horen van het woord, een verborgen overtuiging hebbende dat hij zal verschijnen. Zijn zoon uit de hemelen verwachtende, opdat u in staat zou zijn al uw bekommernis op hem te werpen, dat is een bewijs van de waarachtigheid van het werk in uw ziel. Als u gebracht wordt tot de kennis van de levende God, tot het kennen van deze levende en waarachtige God, tot het hem hier verwachten als de Zoon uit de hemelen, is dat het kenmerk van een gelovige. Hem te verwachten, niet als een aanmatigende beleider, zoals de dichter ons zegt, die binnenstormt waar engelen niet durven komen. Maar verwachtende, verlangende, hopende en afwachtende. Zijn zoon uit de hemelen verwachtende, soms achterwaarts wijkende, soms voorwaarts gaande, opwaarts ziende en inwaarts in de hoop dat Jezus horen zal. Antwoorden, een woord spreken, de wolk verdrijven, de last wegnemen. Bevrijden van de macht en de schuld der zonden en verschijnen tot nut voor de ziel en tot heerlijkheid des Heren. Dat is de zoon uit de hemelen verwachten, de mens die deze twee kenmerken in zijn ziel bezit, zal heel wat arbeid tussen God en zijn conscientie hebben. Omdat hij voortdurend treurige afgoderij in zijn hart vindt, die hem terzijde aftrekt. Hoeveel lijdt hij eronder, wat kwelt en beproeft het hem? Zoals de man in de fabel die een dode adder vond, tenminste naar het leek, dood door de kou. Wat een aardig uitziend ding! Toen hij het in zijn schoot legde en het verwarmde, kwam het weer bij en beet hem. Zo gaat het met een mens die speelt met zijn begeerten en eraan toegeeft. Zijn vleeselijk hart gaat er naar uit, totdat ze uiteindelijk in een levende adder veranderen en hem pijn doen. Zoals de door de kou verstijfde adder. Hoeveel arbeid brengt dit in de conscientie van een mens, wiens gedachten, verlangens en genegenheden van God afdwalen teweeg? Op deze manier, mijn vrienden, brengen zaken die op zichzelf geheel toelaatbaar zijn, om maar een algemene uitdrukking te gebruiken, onschuldige zaken vaak schuld op de conscientie en grote smart in de ziel als men zich eraan overgeeft. Een mens mag een stevige eetlust hebben, maar als hij zich de buitensporig aan overgeeft, kan het een strik voor hem worden. Zo gaat het met veel andere zaken. Zoals kinderen, vrouw, gezin en gesprek. Hoe spoedig kunnen ze ontaarden in afgoderij, de gedachten en de genegenheden bezetten en de ziel van God afkeren. Zoals David die Absalom verafgoodde, zoals Eli met zijn zonen, of Samuel die grote en goede man die zijn verdorven zonen tot richters in Israël maakte. Hoe diep is deze afgoderij geworteld in het hart van een mens? Hoe onmerkbaar sluipt ze zijn ziel binnen? Hoe heimelijk bekruipt zij hem? Wat geeft hij zich daaraan over, totdat ze zo'n macht krijgt dat ze hem overmeestert? Wat een arbeid veroorzaakt het in de conscientie om uit deze strik te raken? Wat is de conscientie besmet als deze afgoden een voorwerp van aanbidding worden? Er is zoiets verfoeilijks en afschuwelijks in een afgod dat het ons ernstige gebed tot God zou moeten zijn om ons ervan te bevrijden. Als een mens iets kent van de afgoderij van zijn gevallen natuur, kent hij ook het verlangen de levende en waarachtige God te dienen. Hij zal ook weten dat hij deze twee zaken nooit kan vermengen. Hij mag het proberen, God dienen, terwijl hij de afgoden dient, maar hij kan dat niet. Want wat samenstemming heeft het licht met de duisternis of Christus met Belial? Er kan geen gemeenschap tussen een dode ziel en een levende God bestaan. Wat doen deze zaken een mens huiveren om zijn afgod op te geven, om verplicht te zijn ervan te scheiden? Wat verdedigt hij zich hevig, juist dan, wat een arbeid brengt het worstelen met de afgoderij van het hart, de begeerten, de wellusten en het duivelse van zijn gevallen natuur teweeg, vooral als de conscientie teder is. Ik vergelijk het met een spin die een vlieg gadeslaat. Het arme vliegje is zojuist gevangen aan de rand van het web. De spin ligt in een schuilplaats. Zodra hij het web ziet trillen, rent hij naar beneden, weeft draden rond zijn slachtoffer, doodt hem, zuigt het dode lichaam leeg en laat het achter. Zo kan de duivel worden vergeleken met een spin die in zijn web aan het werk is. Hij wacht, hij verschuilt zich, in werkelijkheid om het gebeente en het bloed van juist een kind van God op te zuigen en hem in de hel te werpen. En dat zou hij doen ook, als er geen bewarende genade was. Wat een arbeid is er in de conscientie tussen de afgoden die worstelen om de heerschappij en tussen de genade van de Geest Gods. Wat een voortdurend kermen, schreeuwen en zuchten om deze afgoden uit te werpen. Dan bekeren wij ons tot God met geween en geklaag, terwijl wij ons hart scheuren en niet onze klederen. Dan bekeren wij ons tot God met geween en smeking. Een mens kent zichzelf niet, als hij niet weet wat de macht deze afgoderij over hem heeft. Niemand dan God kan het een mens bekendmaken, en als de Heer hem verlost, bekeert hij zich tot God en zegt, wat een walgelijke ellendeling ben ik geweest. Wat een monster om deze afgoden na te volgen, om dit en dat lief te hebben. Een ellendeling, een monster van zonden, de walgelijkste ellendeling die ooit op Gods aardbodem heeft rondgekropen, omdat mijn goddeloze hart naar deze afgoden zijn uitgegaan. Als de ziel omlaag gebracht wordt tot een gevoel van zijn walgelijkheid en laagheid, en als hij Gods langmoedigheid en verdraagzaamheid ziet, bekeert hij zich tot God van de afgoden, om de enige levende en waarachtige God te dienen. Zijn Zoon uit de hemelen verwachtende, die de afgodendienaar vergeeft, die de afvallige geneest en bijzondere genade aan de ziel meedeelt. De Heere wekt de arme ziel op. Hij wekt hem op uit de dood. Wat een gezegend leerstuk is de opstanding van Christus. Wat een heerlijkheid ligt daarin. De opstanding van Jezus is mijn triomf over de dood, de zonde, de hel en het graf. Hij verheft de armen, zijn arme volk, uit het graf van hun ellende en diep ongeluk en wekt hen op uit de dood. Hij verlost hen van de toekomende toren. Toren die we op onze schuldige hoofden voelen neerkomen vanwege deze afgoden. Hij verlost ons van de toekomende toren door met zijn lichaam en bloed tussen te treden. Zijn Zoon uit de hemelen verwachtende, triomferend over de dood, de hel, de zonde en het graf. Hij verlost zijn volk van de toren, van het verschrikkelijk ongenoegen van Gods hand die over een schuldige wereld zal worden uitgestort. Over alle afgodendienaars die leven en sterven in hun afgoderij. Over alle valse belijders en valse godsdienstigen. Over allen die niet tot God bekeerd zijn van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Jezus stierf om ons te verlossen van de toekomende toren. God heeft hem opgewekt uit de doden en hij is aan zijn rechterhand. Wat een genade is het om in staat te zijn deze twee kenmerken opgericht te vinden in uw ziel, hoewel ze soms begraven liggen, zoals sommige oude Romeinse overblijfselen. Veronderstel eens dat enige oudheidkundigen over informatie beschikten dat dat zich in Bedford een Romeinse mijlsteen bevond. Ze zouden spoedig naar de stad komen en als zij de steen hadden ontdekt, hoewel maar net waarneembaar, wat zouden gegraven worden om bij die inscriptie te komen? Zoals bij die oude Romeinse mijlsteen liggen de kenmerken van genade vaak in de aarde begraven. Als God deze gezegende steen, deze Ebenezer, in uw hart heeft gelegd en de inscriptie ligt verborgen onder modder, slijk, vuil en aarde, en u wilt die inscriptie kunnen lezen, mogen de Heer u dan door de werking van zijn geest in staat stellen te graven, zodat elke hindernis mag worden weggenomen. Ik hoop dat de Heer mij vanavond in staat heeft gesteld een beetje van dat vuil rond deze steen op te ruimen, zodat u in staat mag worden gesteld om de inscriptie te lezen en mij te vertellen hoeveel mijl u op de weg naar de hemel bent, dat u enige reden hebt om te hopen dat de gezegende God de verdorvenheid, zonde en duivelse gesteldheid van uw hart heeft doen vluchten en dat u een kenmerk bezit dat u een kind van God bent. Wat een genade is het voor een arme ziel die in zinnelijkheid en zonde is weggezonden met alles wat laag en afschuwelijk is, om enig bewijs van het werk der genade in de ziel te bezitten. De mijlsteen wordt daar gevonden waar men tot God bekeerd wordt van de afgoden. Dan kan de mens de inscriptie lezen. Ook kan hij dan nog een andere inscriptie lezen, dat is zijn zoon uit de hemelen te verwachten, dewelk hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toren. Wie deze twee kenmerken kan vinden, met de vinger Gods in zijn ziel geschreven, wie deze twee schriftuurlijke kenmerken in de ziel bezit, laat de duivel en het ongeloof zeggen wat ze willen, die zal God zegenen en loven voor zijn genade en hem danken voor zijn onverdiende genade. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.